Dat was ongeveer hier dat de Duitsers op de gevangenen schoten. En er is een aarde ophoging daar. Dat had het voordeel dat de kogels in de aarde verdwenen. Hè.
We staan aan de rand van Oostakker, op het einde van de gefusilleerde straat. Op deze afgelegen plek hebben de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog meer dan 50 verzetstrijders gefusilleerd. Vandaag is de plaats waar zij de dood vonden een herdenkingsplek. Een stille getuige. Misschien hebt jij, zoals de meeste Gentenaars, nog nooit van dit executieoord gehoord. Dan is deze podcast iets voor u. Met de erfgoedcel van Stam Gent zijn we op zoek gegaan naar het volledige verhaal. Een verhaal van sigaretten in de gevangenis. Van 5 keer de doodstraf krijgen. Van blinddoeken bij de executie. En vooral van iedereen die zwijgt tegen iedereen. Wie niet zwijgen wil, is Michel Cloquet, voorzitter van het herdenkingscomité hier in Oostakker.
Het is ongelooflijk, 75 jaar nadien, dat men nog regelmatig sporen vindt van mensen die die afschuwelijke periode gekend hebben.
Ja. Dus dat is voor u ook een zeer persoonlijk verhaal.
Ja, inderdaad.
We staan aan de toegangspoort. Aan de overkant kijken we naar Volvo Trucks, naar het transport dat op en aan rijdt, naar de windmolens die de wind in stukken snijden om de zware industrie van stroom te voorzien. Het is een vreemd contrast met deze stille plek. De eerste vraag die in ons opkomt, hoe komt het dat de Duitsers de ter dood veroordeelde Belgen naar hier, in Oostakker, brachten?
Dat is om dat in alle discretie te kunnen doen. Wanneer dat men iemand doodschiet in de gevangenis van de Nieuwe Wandeling in Gent, wel, daar zijn automatisch massas mensen van op de hoogte. Wanneer dat hier in Oostakker, er waren geen bedrijven als nu, dat was allemaal landbouwgrond. Wanneer dat hier gebeurde, wist niemand er iets van. En de boeren die in de omgeving woonden, werden verzocht van op afstand te blijven en te zwijgen. Hè? Of ze betaalden zelf de rekeningen.
De Duitsers hebben enkel een aarden wal aangelegd om de kogels op te vangen. Veel meer was het niet, die executieplaats. Rondom stonden er een paar munitiedepots van het Belgische leger. Ook die staan er nog vandaag. Leeg. En een beetje verloren tussen de bomen. Oostakker was trouwens niet de enige afgelegen plek waar betrapte en opgepakte verzetsmensen de dood vonden. Er was ook nog een tweede executieoord, nog verder van Gent, in het kanaaldorp Riemen. Maar dat is in 1998 letterlijk door de haven verzwolgen.
Wat hier aanwezig is, zijn dus een aantal monumenten, zaken die eigen zijn aan het executieoord Oostakker. Maar er werd op het ogenblik dat het kluizendok gegraven werd, werd er beslist, spijtig genoeg, dat de site van het executieoord Riemen moest verdwijnen. En we kunnen bekomen dat alles wat in Riemen te zien was, dat allemaal naar hier komt. Hetgeen dat u hier ziet, zijn de kruisen met de namen van de geëxecuteerden van Oostakker. Achteraan daar zijn de namen van de slachtoffers gesneuveld in Riemen. Voilà, voor de kop geschoten te Riemen. Dat is een stuk dat komt van Riemen, dit hier.
Als voorzitter van het herdenkingscomité houdt Michel contact met de nabestaanden van alle verzetsmensen die in Oostakker en Riemen zijn gefusilleerd. Elk jaar organiseert hij in mei nog een herdenking. Maar ja, ze zijn me steeds minder vandaag. En zo'n afgelegen plek met zo weinig bezoekers, ja.
Er kwamen deugnieten van een beetje overal hier in het Gentse naar hier. Ze maakten er een feestje van. Ze kropen over de poort, over de omheiningen. Ze brachten parasols mee en ze lagen daar tussen de graven. Moeilijk te aanvaarden. Hè?
Ook koperdieven hadden het op de herdenkingsoord gemunt. Michel heeft daarom zelfs de mooie bronzen beelden van Geo Vindevogel al moeten laten vervangen door kopieën. Het doet hem allemaal pijn aan het hart. Want voor Michel is deze plaats ook een stuk van zijn eigen persoonlijke geschiedenis.
Het is heel eenvoudig. Ik draag de naam van de jongste broer van mijn vader, Michel Cloquet, die aangehouden is in juli 1944 en met laatste transport vervoerd naar Duitsland, naar Neuengamme, en daar overleden 6 maanden nadien.
Michel, zijn onkel, is dus niet geëxecuteerd, maar gedeporteerd naar een concentratiekamp. Dat gebeurde niet van hieruit, want een spoor heeft hier nooit gelopen. Maar na de oorlog is hier toch een deportatiewagon gezet, als herinnering. Het is een authentieke wagon, precies dezelfde als degene waar zijn onkel in 1944 ingeduwd is. Naast de deur hangt een plakkaatje met een akelige boodschap over hoeveel volk erin paste.
8 paarden, 40 man. Dichter bij de 100. Die zaten op elkaar gepakt, werkelijk, hè.
Verderop zien we allemaal kleine identieke kruisen met de namen van iedereen die hier geëxecuteerd is. Wie waren dat dan? Waren het allemaal Gentenaars?
Er is geen algemene regel, dus hoofdzakelijk mensen van de weerstand die hier geëxecuteerd werden. Je moet wel weten dat er mensen zijn van een beetje overal. Er was een monnik van Brugge. Er waren West-Vlamingen tussen. Er waren mensen van een beetje overal. Er was een Brusselaar, Vercellino. Maar die mensen zijn herbegraven in hun oorspronkelijke gemeente.
Hier staan dus wel kruisen, maar het is geen kerkhof. Enfin, het is geen kerkhof meer. De Duitsers begroeven iedereen hier anoniem. En na de oorlog zijn de lichamen weer opgegraven. Maar dan moesten ze nog geïdentificeerd worden. Dat moest aan de hand van hun tanden, aan de hand van kledij, soms nog een trouwring. Daar bestaan nog foto's van, waarop je de dokter en zijn assistenten gebogen ziet over een lichaam in ontbinding. Maar als je goed kijkt, valt er iets op aan hun mond.
Ze waren aan het roken, hè. Ik denk een van de redenen was om geen hinder te ondervinden van hetgeen dat ze daar aan het doen waren. Ik heb de echtgenote van professor Thomas ook gekend. En zij vertelde mij dat haar man, toen hij thuis kwam, dat hij stonk naar de dood. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk moeilijk iets, hè?
Het zijn de persoonlijke verhalen die een plek als deze weer tot leven brengen. Na de ontmoeting met Michel willen we ook graag met een van de nabestaanden spreken. Maar de oorlog die is intussen al meer dan 75 jaar voorbij. Zelfs de meeste kinderen van de geëxecuteerden van Riemen en Oostakker zijn intussen overleden. En toch, 1 ongelooflijke vrouw kan er wel nog over vertellen. Mirjam Eikens heet ze. Ze woont en werkt als beeldhouwster in Exaarde. Toen haar vader is opgepakt, was ze nog maar 3 jaar. En toch staan er nog herinneringen in haar geheugen gegrift.
In feite, als zo klein zei hij, en hij is dood, dat is een gewoonte. Ik was zodanig klein, dat je beseft dat niet. Maar hetgeen dat ik me herinner van mijn vader, ze zijn hem komen halen op een morgen. Mijn moeder heeft mij verteld dat hij wou vluchten met een moto naar Engeland, omdat hij wist dat hij gepakt ging zijn, denk ik. De boot was al weg en hij is teruggekomen. En 's morgens hebben ze hem gepakt. Er was een Citroën. En ik weet dat de Citroën van achter is dat glas ovaal. En mijn vader zat tussen 2 soldaten. En die soldaten waren met een kask, keken recht voor hun. En elk had een geweer. En mijn vader zat in het midden. En ik riep of dat ik mee mocht dat hij mij vergeten te kussen heeft. En hij heeft hem gedraaid en hij glimlachte naar mij. En dan heb ik weer niets meer. En dan zie ik mij boven op de schoot van mijn moeder, dat was aan de zolder. Dat was daar een gang en er stond daar een zetel en een tafeltje. En mijn zuster stond in die tafel en mijn moeder in de zetel en ik op haar schoot. Mijn moeder schreeuwde en mijn zuster. Maar mijn zuster schreeuwde altijd als mijn moeder schreeuwde. We zijn nog naar het justitiepaleis geweest in Gent. Het was dan een grote camion En we zagen hem dan zijn laden. Waarschijnlijk was hij toch dood. Hij is 5 keer toch dood veroordeeld. Is veel, 5 keer. En hij ging naar de camion en wij riepen. En ik keek, maar hij glimlachte niet. Hè? Ik herinner me dat, ik zie dat nog.
Op 17 april 1942 is Paul Eikens, samen met 6 andere verzetsmensen, gefusilleerd in Riemen. Paul was tandarts in de Kerkstraat in Wandelgem, maar tegelijk actief binnen het geheim leger, Compagnie Haven. Hij liet zich in met de gevaarlijke opdrachten. Brandstichting, spoorwegsabotage, zelfs aanslagen. Hij was ook hoofdredacteur van het sluikblad Victory. Elke week drukte hij met zijn kompanen de clandestine krantjes die hij per fiets en met de trein tot in Brussel en Antwerpen voerde. En wat wist zijn vrouw hiervan? Niets. En wat wist Mirjam zelf? Niets. Maar wat ze wel weet, is dat er veel gezwegen werd. Haar vader zweeg tegen haar moeder. Haar moeder zweeg tegen Mirjam. En zijzelf moest zwijgen tegen haar grootouders. Iedereen zweeg tegen elkaar.
En ik liep soms binnen en ik mocht niet zeggen. En ik zei, pourquoi Frans dit tout? Ja, ik snapte niet als kind waarom mogen de dingen niet zeggen. Verstaan? Hij mocht dat niet zeggen, mocht dat. En mijn zus was altijd, tu dois te taire. Maar ik snapte dat niet, waarom moet ik zwijgen? Als ik iets weet. Allee, nu kan ik wel zwijgen. Maar ik ga je zeggen, ik weet wel dat mijn moeder vertelt dat hij altijd weg was. S'avonds, dat hij in een café aan het drinken was. Mijn vader dronk en dat was niet waar. Hij deed dat. Hoe dat moet opletten. Hoe dat moet opletten. Het is dat hij moest wegsteken dat hij dat deed. Dat hij daar naar Brussel en al die papier ging gaan dragen. Dan zei hij dat hij een café ging gaan drinken. En zij moest bij ons blijven, want we hadden kleine kinderen. Hij spijt dat daarna allemaal niet meer kunnen van spreken. Maar ik heb wel de tante, een zus van hem, die is maar 10 jaar geleden gestorven. En met haar kon ik nog spreken erover. Want zij zei altijd aan mij, ik denk haast de tijd aan mijn vader. En ik vroeg altijd, en hoe was hij? Was wel een plezante. Want hij deed theater ook. Mijn vader had een piano en een cavo. En mijn moeder zei, hij speelt altijd. Ta-ta-ta-tam, met de V, sur les pavés, victoire. En het is Victory dat zijn gazet noemt. Met TDV, sur les pavés.
Met TDV?
Met TDV, sur les pavés.
Ah, dus nog de V van Victoire.
Ja. Met TDV, sur les pavés. Dat heeft mijn moeder gezegd. Ja, maar het zijn zoveel dingen dat we veel later allemaal weten. Zo. Dat veel later. En ook, mijn moeder zei niet veel. Mijn moeder leefde, ze was ik kon er moeilijk mee spreken. Zo.
Na de dood van haar vader was de oorlog niet voorbij voor Mirjam. Ze verhuisde met haar moeder en haar zus van Wondelgem naar de Onderstraat in Gent. Ook daar was een geheim aan verbonden. Ook daar werd er gezwegen.
Wel, weet je wel, waar we dan woonden? In de Onderstraat. Hè. De man die aan wie dan verhuurde... Hè. Mijn moeder heeft nooit geweten, dat was nog zwart. En dat heeft ze maar geweten na de oorlog. Want ik herinner me dat de Witte Brigade was bij haar gekomen. En ze zei, weet je wel dat die man de zwarte, ik durf het niet zeggen, een zwarte is. Ja, hoe dat delicaat is. Hè? Als er oorlog is, moet je zwijgen, mocht je niet zeggen. Want je kunt het zeggen aan een vijand. Hè? Het is zwaar. Hè? Het is moeilijke tijden geweest. Hè?
Op Mirjam haar tafel ligt een boek over de executies in Riemen en Oostakker. Het is pas uitgegeven in 2009. En eigenlijk is ze toen pas meer te weten gekomen over haar vader.
Dat boekje van terechtgesteld. Het is zeer interessant dat hij 10 de Kranen gedaan heeft. Hij heeft dat allemaal opgezocht. Het is prachtig, hè?
We zijn Tim de Kranen gaan opzoeken bij hem thuis. Voor hem is de Tweede Wereldoorlog dagelijkse kost. Want hij verkoopt online oude foto's en voorwerpen uit die tijd. Zijn interesse voor de executies die was al op jonge leeftijd gewekt.
Ik ben als eerste naar het executieoord in Riemen geweest. Maar dat is in de jaren 90 verdwenen voor het Kluizendok. Maar ik herinner me wel dat ik met mijn grootouders, want die woonden daar dan maar een kilometer van of zo, dat we af en toe daarbij een wandeling passeerden of zo. En ja, zo die rare historie die daar en die rare sfeer ook die daar hing, want dat was daar heel besloten zo en donker. Dat maakte natuurlijk wel indruk op een kind van, ja, ik denk, 8 jaar of 10 jaar.
En die interesse is gebleven, tot Tim geschiedenis ging studeren. Voor zijn thesis is hij in alle archieven gedoken. Is hij de persoonlijke geschiedenis van iedereen gaan opzoeken, ook over Mirjams vader. Hij vond toen ook de affiche waarop de terechtstelling van Paul Eikes werd aangekondigd.
Oproep tot de bevolking van Oost- en West-Vlaanderen. Met een beklemd hart delen we u mede dat het Duits krijgsgerecht op 9 april een reeks van vonnissen heeft uitgebracht waarbij volgende zware veroordelingen tegenover landgenoten werden uitgesproken. De greef Constant, 4 maal de doodstraf. Impens Jozef, 7 maal de doodstraf. Eikens Paul, 5 maal de doodstraf en 1 jaar dwangarbeid.
Wacht. Mirjam zei het daarnet ook al. Hoe zit dat? 4, 5, 7 keer de doodstraf? Tim schenkt een koffie uit en vertelt over de droge motivatie achter zoveel keer dezelfde doodsterven. Met, in het geval van Paul Eikes, zelfs nog 1 jaar dwangarbeid achteraf.
Dan kon je 5 keer de doodstraf krijgen. Bijvoorbeeld voor sabotage kreeg je de doodstraf, verboden wapendracht. Nog 1 keer de doodstraf, voor spionage nog 1 keer. En op die manier kon je dan 4 of 5 of 6 keer de doodstraf krijgen. En zo waren ze dan ook wel zeker. Moest er op 1 van de aanklachten een beroep zijn of een genade gegeven of zo. Dat ze toch zeker waren dat de doodstraf nog altijd kon uitgevoerd worden.
De veroordeelden zaten soms weken te wachten in de gevangenis van de Nieuwe Wandeling. Vertwijfeld of ze toch nog genade zouden krijgen. Ze verstopten briefjes voor hun familie in hun kleren, krasten boodschappen in hun schoenzolen, op hun kam, in hun tandenborstel. Ook Paul Eikes liet een briefje na voor zijn vrouw.
Ons geluk was kort hier op aarde, maar hierboven zal het eeuwig duren. Heb moed en denk dat uw man sterft als een held voor zijn vaderland. Dat Gods wil geschieden. Leve België!
Het duurde tot op de ochtend van de executie zelf, voor de gevangenen helemaal zeker wisten of ze inderdaad de kogel zouden krijgen. Maar 1 Gentse bewaker getuigde dat er toch een teken was waardoor ze het konden vermoeden. De ter dood veroordeelden kregen namelijk 2 à 3 dagen voor hun dood toestemming om te roken. Sigaretten waren dus slecht nieuws. Zeer slecht nieuws. In de vroege morgen werden de gevangenen dan met het bevel "Fertig machen!" uit hun bed gelicht en ingeladen in een vrachtwagen. Voor de slachtoffers in Riemen, en dus ook voor Paul Eikes, waren de laatste meters bijzonder akelig. Omdat de vrachtwagen niet door de lage tunnel kon naar de executieplaats, werden hun boeien losgemaakt, zodat ze hun eigen doodskist te voet konden dragen, voor dat laatste eind. En daar stond het vuurpeloton op hen te wachten. Wie waren zij dan?
Meestal de iets oudere soldaten die niet meer echt aan het front konden ingezet worden. Want elke Duitser die bruikbaar was voor het front, die zat toen natuurlijk in Rusland. Waar dat ze het zeker vanaf de winter 42-43 heel moeilijk kregen, de Duitsers. Dus iedereen werd naar daar gestuurd. Wat bleef er over als bezettingsmacht? Ja, dat waren gewonde soldaten die nooit meer echt gingen volledig herstellen, dus niet meer inzetbaar waren. De oudere, 40ers, 50ers, dat soort soldaten waren dat.
Iedereen kent de verhalen over de SS, over de collaborateurs, de verraders. Maar uiteindelijk, als het om de executie ging, dan stonden daar mensen aan alle twee kanten. De schutters waren geen moordenaars, maar soldaten die zelf soms met knikkende knieën het geweer moesten heffen en het commando uitvoeren. Tim schrijft in zijn boek dat het niet ongebruikelijk was dat er soms iemand flauw viel na de executie.
Ter dood veroordeelde kreeg een blinddoek om. Dat was eigenlijk minder voor hemzelf, maar meer voor de soldaten die de terechtstelling moesten uitvoeren, omdat die dan niet in de ogen moesten kijken van het slachtoffer. Er wordt ook gesproken over losse flodders, maar dat er dus een aantal of 1 of 2 losse flodders in de geweren werden gestoken, zodat je als lid van het executiepeloton ook uzelf kon geruststellen van het is misschien niet ik die het fatale schot gegeven heb.
Na de oorlog werd het executieoord van Oostakker een herdenkingsplek. Een plek waar de verzetslieden en hun familie samenkwamen, waar de trompet geblazen werd, waar Mirjam haar vader, die in zoveel stilte gestorven was, plots met luide stem geëerd werd.
Ja, zwart van volk, al die familie, van aan elke kruis, we stonden aan het kruis van hen. En bij het zijn vol. We spraken met elkaar. Maar nu, als ik ga naar Oostakker, dat vermindert al langs wel meer de familie. Hè. Om die gesprek ben ik daar alleen, ja. Als een van 100 jaar. Maar het leven ga je niet grappen.
Aan die eerste herdenkingsplechtigheden, die ze als kind meemaakte, vanaf de jaren 50, heeft Mirjam geen goede herinneringen.
Een vrouw riep voor het vaderland door de kop geschoten. En dan ook in de verte, gendarmes die schoten elke keer. En voor ons was dat vrees. Alleen snap je het? Elke keer die schiet aan elke naam. Het is vrede. En ook door de kop geschoten, zo voor mij deed dat zo. Maar kan je zijn, als we naar een herdenking gaan, dat is in mei ongeveer, de familie bestaat niet. Alleen maar de politiekers en de stoet. Maar wij, we zitten daar, niemand gaat ons iets vragen. We bestaan niet. En daar heb ik wel een indruk van gehad. Zo. Als ik binnenkom, ik zeg, ja, ik ben familie. Ah, wel, zat u daar? Maar het bestaat niet. Ik vind dat een beetje jammer dat... Ja, van in feite, dan mag je gans je leven. Hè.
De herdenkingen hadden, zeker in de jaren 50 en 60, een nationalistisch kantje waar Mirjam zich niet in kon vinden. Later is dat veel verbeterd. De sfeer op de herdenkingen is persoonlijker en intiemer geworden. Mirjam is ook trots op haar vader. Maar als we haar vragen of dat het waard was, zijn offer, of dat ze liever had gehad dat haar vader gewoon tandarts was gebleven, zonder de sabotages en zonder de aanslagen, dan schippert ze. Haar antwoord is dubbel.
Voor jou, ik zou liever mijn vader gaan zijn. Dat heeft gans mijn leven gemerkt. En ja, natuurlijk, hij heeft gevochten voor ons vrij. Gemaakt slachtoffers ook. Hè. Het is dat hij ergens... Ik denk dat mijn vader, mijn moeder heeft gezegd, dat, je kunt u niet meer terugtrekken. Een keer dat het begint, kunt u niet meer terugkijken, omdat u te veel weet. Maar je doet dat maar als je jong bent. Als je ouder bent, doet het dan niet meer. Er is gezegd, zet u nooit achter een vlag. Ze zijn dat, hè? Zet u nooit achter een vlag. Ja, ik vind ze moedig. Ik ben fier dat. Ik zei, verdomme, ik zou dat niet kunnen. Zo die angsten altijd. En ook ze mishandelen. Ik weet niet dat ik die moed zou hebben voor zoiets te doen.
Wilt je nog meer Oostakkerse verhalen? Dat komt goed uit, want er zijn er nog 3. Deze podcasts zijn een project van de Erfgoedcel van Stam Gent in een productie van VoiceOvers. Wij vertellen altijd de geschiedenis die je nog niet kende of waar je het fijne niet van wist. Kijk op stamgent.be voor meer.